Hoi, ik ben Karin Bannik en ik ben jeugdtheater-impresario. En ik hou onwijs veel van het praten over jeugdtheater, maar wel onder het genot van een kopje koffie.
En ik ben Milan Boele van Hensbroek. Ik ben geen jeugdtheater-impresario, ik ben theatermaker. Maar ik ben heel benieuwd naar andere theatermakers, hoe ze werken, wie ze zijn. En wacht even, koffie zei je? Ik wil ook graag koffie.
Wil je een bakkie?
Ja, mag ik ook
wil een bakkie? Wil je een bakkie bij
Bannik? Gewoon een kopje bakkie.
Ja, oké.
Bakkie bij Bannik.
Goedemorgen en welkom bij de volgende Bakkie bij Bannik. We zitten weer lekker klaar met kopjes koffie en thee en heel veel water ook. Want hydratatie is ook in de ochtend belangrijk. Vandaag hebben wij twee vertegenwoordigers van duo's aan tafel zitten. En super leuk, want zij waren allebei heel erg blij dat de presentatiedag verplaatst is naar 17 februari. Omdat ze dan eindelijk hun voorstelling echt kunnen spelen op een presentatiedag.
Yes.
En niet digitaal.
Voor het eerst.
Voor het eerst. Wij hebben hier David van de Hermannen en Marienke van de Hete Brei. David, wil jij je even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Wat speel je bij Bureau Bannik?
Nou ja, ik ben David Meijer. Ik ben theatermaker. Dus eigenlijk het begin. Ik doe heel veel dingetjes. Heel veel. Van regie tot drama docent en ik heb dus een groepje, een klein duo, de Hermannen. En wij maken beeldend, cabaretesk en nu kindertheater. Mijn achtergrond zit in het cabaretwereldje. Ik heb daar 12 jaar getoerd met Oeloek, dwars door Nederland. Een beetje, ik zeg altijd een beetje, Waardenberg en de Jong meets The Simpsons meets Monty Python, absurde sketches met een heel veel rommel en troep. Dus aanhangers, bakwagens vol met decor en gekke objecten. En rommel maken in een mensen op het verkeerde been zetten. En vooral veel dat mensen de zaal uitlopen met van, wat heb ik nou weer gezien? Hoe verzinnen ze het? Dat was eigenlijk een beetje ons doel. En dat doen we nu met de Hermannen en dan met kinderen. Met nog een ander doel erbij. En dat we wilden iets met iets idealistischer, iets met duurzaamheid doen. Dat zat al een tijdje in mijn hoofd. En uiteindelijk hebben we daar een voorstelling van gemaakt. En dat is de Hermanosaurus Rex geworden.
Leuk, en die mag eindelijk op de eindelijk. Presentatiedag.
Een soort 2 jaar staan we elke keer zo, oh, nu gaan we beginnen. Oh, nee, toch niet. En dan gaan we weer.
Ja. Nee, even. Want wanneer heb je de voorstelling gemaakt?
Oh, ja, 2 jaar geleden al. We zijn 1 maart in 2000. Zij hebben een eerste 2020 een voorzichtige try-out gedaan. Met het idee van, eens even kijken hoe het valt. En dat was een klein zaaltje, het Veurtheater. En nou, dat viel heel erg fijn en heel erg goed. Nou, en 17 maart ging weer lockdown. Ja. En toen hebben we gelukkig tussen de lockdowns door hebben op scholen kunnen spelen. Dat was wel heel erg fijn. Zodat we niet helemaal stil zaten. Maar echt een volle start en dan aftrappen en het theaterseizoen. Maar dat geldt natuurlijk voor. Ja, dat geldt ook voor jou natuurlijk.
Ja, we gingen in lockdown. Ja. En toen dacht ik, oké, en nu? En dat heeft denk ik een maand geduurd en toen heb ik de knop omgezet en toen dacht ik, oké, dit is het blijkbaar, wat kunnen we doen? En ik sprak daarover met Juri Disseldorp, dat is de andere helft van het duo De Hete Brei. Wij werkten toen aan een korte film, we waren een beetje aan het kletsen en hij zei van ja, er zijn zoveel talkshows op televisie. Elke avond zitten daar volwassenen te praten over wat er allemaal gebeurt. Waarom is dat er niet voor kinderen? Want kinderen horen dit ook, zien dit ook, lopen ook tegen de gevolgen aan. Waarom is er geen talkshow voor kinderen? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet?
Waarom eigenlijk niet?
Konden we geen goede reden voor bedenken. Dus toen dachten we, nou, misschien moeten we dat gaan maken. En we waren in lockdown, theaters waren dicht, we mochten niet naar scholen. Ja, dus online, iedereen ging online. Kunnen wij theater online maken? En dat is eigenlijk ons onderzoek geworden. En nou ja, mijn achtergrond zal ik even vertellen. Ik zit in educatie. Ik noem mezelf altijd theatermaker en actrice in educatie. En dat is zo breed als dat het klinkt. Dus ik gebruik theater eigenlijk altijd als middel. Om een gesprek te beginnen, om over een bepaald onderwerp te praten of het aan te kaarten. En Joeri komt ook uit de cabarethoek. Heeft ook nog zijn duo De Vriendendienst, waarmee hij bij Kameretten de tweede is geworden. Daar toert hij mee en veel op de parade gespeeld. Dus hij kwam eigenlijk uit die hoek en toen zijn we dat samen... dit onderzoek aangegaan en zijn we een online voorstelling gaan maken. En
maar waarom ben je dan zo blij dat de presentatiedag doorgaat als je online voorstelling hebt gemaakt?
Ja, omdat dat natuurlijk ook wel pionieren is en ook wel lastig. Het heeft ook zeker voordelen, omdat onze voorstelling is een talkshow. Dus je moet je voorstellen, er loopt een verhaallijn doorheen. En in die verhaallijn, die talkshow, gaat natuurlijk van alles mis. Zijn er momenten waarop we het gesprek met de kinderen aangaan. Naar aanleiding van het nieuws. Dus die momenten zijn niet gezet. Dus die interactie kun je online natuurlijk veel persoonlijker doen. Mm-hmm. Omdat je kunt mensen muten, unmuten. Je hebt een chatfunctie. Dat is een hele andere manier van interactie aangaan. Dan dat je een hele grote groep voor je neus hebt. Wat ook weer heel erg leuk is, maar veel meer energie.
Want je hebt hem ondertussen vertaald naar een theaterversie waarin je een hele grote groep voor je neus hebt zitten.
Precies.
Ook.
Dus toen hadden we die online voorstelling. Ja. Maar ja, er kon ook wel weer wat. Dus toen hebben we de vertaling gemaakt naar een live voorstelling.
En heb je die ook kunnen spelen, die live voorstelling? Want de lockdown is nu net afgelopen.
Ja, we hebben her en der wat kunnen spelen, inderdaad, op scholen. Af en toe in een theatertje, ook een keer gewoon in een speeltuin. Wij nemen onze puinhoop mee.
Hoe is dat dan? Ben ik wel benieuwd naar hoe je de inhoud... Wat is de inhoud is fluïde, toch? Want je gaat in op het nieuws.
Ja, is actueel.
Actueel. En is ook dat hoe je het dan verkoopt, wegzet? Hoe zet je dat? Hoe je het aanbiedt? Van, we hebben een actuele talkshow over de onderwerpen die...
Ja, waar de kinderen,
van de dag, waar de kinderen mee bezig zijn.
Ja, zeker.
En heb je een voorbeeld?
Ja, de eerste rubriek van onze talkshow is: wat is er nu weer aan de hand in ons land? En ons publiek, dat zijn onze eregasten. Dus de kinderen zijn de eregasten van de talkshow. Maar als je eregast bent, dan zijn er vaak ook wat experts. Hè? Mensen die veel weten van een bepaald onderwerp. Dus voor de eerste rubriek vraag ik altijd of er kinderen zijn die veel weten van het nieuws. En dan nodig ik twee kinderen uit. Die mogen een net jasje aantrekken. En die mogen bij mij aan tafel plaatsnemen. En dan vraag ik ze dus ook, wat is er aan de hand in ons land? En dan komen zij natuurlijk met de onderwerpen waar zij mee bezig zijn. Wat bij hen speelt. En we hebben wel eens gehad dat toen die ex-soldaat, die was ontsnapt, hè? Die was, die werd gezocht. En,
in België.
In België, inderdaad. En corona was nog was er gewoon. Maar dat was waar dat kind op dat moment mee bezig was. En daar hadden ze echt heel veel ideeën bij. En vonden ze dat ook wel spannend, maar ook wel leuk. En dan ga je het daarover hebben. Dus zo eigenlijk. Ja, en die gesprekken bakenen we af natuurlijk. Want we hebben ook gewoon een voorstelling, een verhaallijn te spelen. Want anders dan heb je gewoon een gesprek en is het een kringgesprek. Dat is het niet.
Nee. Oké. Okay. Ja. Wat tof. Wat goed. Ja. Volgens mij hebben we best wel duidelijk al een beeld van wat jullie maken en wie jullie zijn.
Ja.
We hebben in de podcast hebben we een soort eindeloze ijskoud opwarmrondje. Ja.
Waar we toch echt mee moeten beginnen. Want anders wordt het een avondvullend programma.
Ja, precies.
Kom maar door. Ik ben benieuwd. Ja.
Oké. Okay. Er komt een stelling, dan mogen jullie op zeggen wat je wil. Je kan zeggen eens, je kan zeggen niet eens. Maar je kan precies, ja. Als je het maar hard zegt
goed,
en duidelijk.
Goed, inderdaad, goed gezegd.
Het nodigt soms uit tot een gedachte. Die mag je delen, het hoeft niet.
Oké.
Nou, dan komt de eerste. Jeugdtheater is de belangrijkste kunstvorm die er is.
Oneens.
Niet per definitie eens, dus oneens.
Helder,
ja.
Ik denk niet dat je een soort ranking van kunstvormen moet gaan. Nee.
Dus hangt er ook vanaf wat het onderwerp is. Ik denk dat sommige onderwerpen misschien zich beter lenen voor misschien een andere vorm van kunst dan theater. Ja. Misschien beeldende kunst.
Het ligt ook aan de persoon.
Ja, ook dat nog.
Het ene medium werkt beter voor het ene mens dan voor het andere. En het gaat denk ik ook over de urgentie op dat moment. Wat moet er gemaakt worden? Waar moeten we het over hebben?
Het is natuurlijk wel, als ik naar mezelf kijk, dan is het voor mij wel de belangrijkste.
Ja.
Maar goed, je moet van, ik ga geen schilderijen maken met de dingen die de Herman. Ik kan niet mijn raps als een schilderij of mijn grappen als een.
Je zou het een keer als uitdaging kunnen.
Ja, dat is precies. Maar goed, dat doe ik ook wel. Ik maak wel posters en Photoshop en dat soort dingen. Maar dat voor mij persoonlijk is dat wel.
Voor je werk, maar in je vrije tijd als mens. Kijk je natuurlijk ook naar andere kunst.
Ja, zeker.
Ja.
Naar wat kijk je? Wat voor kunst vind je?
Ik vind sommige beeldende kunst vind ik heel erg tof. Maar dan wel ik vind de toegepaste kunst heel erg leuk. Dus mensen die van een soort alledaags object een totaal iets nieuws maken. Dus een oude vriend van mij, Navid Nuur, die is een soort wereldwijde gekke kunstenaar. Die heb ik ontmoet ooit een keer tijdens het skateboarden. Toen was een beetje mijn extreme sports periode. In Lunteren weliswaar, want dat was zeg maar, ik was de enige skateboarder.
Een soort compensatiegedrag.
Ja. Ik ben daar naartoe gesleept door mijn ouders. Dus ik kon er ook niet heel veel aan doen. Vanuit Hilversum naar Lunteren, een heel gereformeerd dorp, waar je eigenlijk op zondag niet naar buiten mocht, maar ik zat daar gewoon te skateboarden. En daar was een andere jongen of een man eigenlijk aan het skateboarden. En dat was ook een graffiti artist. Mm. En die maakte echt van die toegepaste kunst. Dus die was ook een van de eerste in Nederland die met van die stickers, die iedereen zo vervelend.
Yeah.
En later werden die stickers er allemaal afgekrapt. Toen dacht hij, nou weet je wat, we kunnen het ook inbranden.
Hè, wat voor stickers?
Ja, van die stickers die je overal op ziet met van die graffiti of plaatjes. Okay. En toen begon hij te branden, zeg maar. Van die schablonen, net zoals Banksy. Deed. Maar hij maakt bijvoorbeeld op de tram in Den Haag heb je zo'n hele dikke blauwe lijn. Mm-hmm. En dan kwam hij snel met een stift. En dan maakte hij van die blauwe lijn maakte hij een zee of een zwembad.
Oh,
dus
ja.
Allemaal spelende kinderen met een bal die over werden gegooid.
Ja,
of hij had stickers van een kat met geldoogjes. En die kon hij precies over het pinstukje doen.
Oh, ja.
Dus dan had je iemand die zo briefjes uit
te gek.
Ja. Dus allemaal van dat soort toegepaste kunstideeën. Heel veel met
kleine verrassingen in het dagelijks leven.
Ja, eigenlijk je denkt, wat zit hier nou weer? Oh, je kijkt even iets verder en dan is het opeens. Maar zo keek hij ook naar de dingen. Dus hij keek niet naar een bankje waar je op kon zitten in het park. Als van, hé, dat is een bankje waar je op kan zitten. Maar hij keek gewoon, oké, hier is een stuk afgesleten. Dus hier heeft een skateboarder ooit een keer een grind gemaakt. En die is hier begonnen, daar geëindigd. Heeft hij misschien wel 10 dagen opgeoefend. Dus dat bankje was veel meer dan alleen maar even zitten en genieten van het park. Dat was ook iemands zweet, bloed, zweet en tranen.
Iemands verhaal.
Dat vind ik dan wel interessant. Ja.
Is dat ook inspirerend voor jou als maker? Als in zit je soms in de maakprocessen, neem je dat als voorbeeld? Ik bedoel, het is natuurlijk een andere discipline, maar ik kan me voorstellen dat je misschien technieken kan overnemen of gedachten of een manier van.
Ja.
Expressie of zo?
Ja, zeker. Ik vind het heel erg leuk om als theatermaker te kijken naar objecten en wat kan het nog meer zijn. Dus om het helemaal op een andere manier te benaderen. Dus de creativiteit in het alledaagse te zoeken.
Ja.
Dat doen we met de Herman, dat deden we met Oeluk ook. En dat vinden we het leukst eigenlijk.
Ja.
Ja. Creativiteit is wel een van de drijfveren, zeg maar.
Ja.
Oké,
we gaan naar de tweede stelling.
Jeugdtheater is alleen voor kinderen.
Oneens.
Oneens.
Helder.
Volgende vraag.
Volgende vraag. Ja. Een livestream van een voorstelling is hoe dan ook een concessie.
Eén op één wel.
Ja.
Aangepast oneens.
Nee, ja, als je de camera en de standpunten gaat gebruiken. Ja, dan ga je naar een soort hybride vorm bijna. Dus ik denk sowieso dat je daar naar moet kijken. Als je concessies gaat doen, kunnen we hier ook ons voordeel mee doen. Want anders is het zonde.
Ja.
Toch? Denk ik.
Ja, we hebben met Oeluk de 4 voorstellingen die we hebben gemaakt, zijn alle 4 ook uitgezonden op televisie. En wij dachten, bij elke keer die voorstelling dachten, ah, dit is echt, het is gewoon maar 50% van wat je in de zaal meemaakt. En dat komt omdat je niet live in de zaal zit. Dus je wordt niet, we hadden een zeestorm, je wordt niet nat in de huiskamer. Ja. Je voelt die wind niet in je gezicht. Je ziet niet de stukken hout door de zaal heen vliegen, want die camera volgt niet alles. De vrijheid van het zelf focussen en kijken, dat ben je kwijt. Maar op het moment dat je een voorstelling omzet naar camera, nou, wat jullie zijn zo begonnen.
Ja.
Wij hebben ook met, zeg maar, andere voorstellingen dat gedaan. En daar moet je wel echt iets voor doen. Wil je hetzelfde effect of in ieder geval iets bereiken, 1-op-1 omzetten, dat kan bijna niet. Dus je hebt gewoon, het live aspect gaat weg. En je kan ook wel dat live, zeg maar, doen, inderdaad, wat jullie doen met kinderen in de Zoom. Wat doe je?
Ja, precies. En we werken dan met een greenscreen. En dan kun je dus heel erg gaan werken met achtergronden veranderen, met je kader binnen en buiten, met geluiden.
Is het eigenlijk een concessie voor jou om weer live te gaan?
Ha, nee. nee, zeker niet. Het voelt voor ons gewoon alsof we twee voorstellingen hebben. We hebben een online voorstelling en we hebben een live voorstelling. Het heet allebei Hemd van je Lijf. Het is allebei een talkshow voor kinderen. Maar ja, het is wel echt totaal anders. Maar we zijn wel klaar voor de toekomst. Zo is het ook. Ja, het kan wel. Het is er.
En jullie volgende voorstelling, ik wijk nu al een beetje af van de stellingen, maar jullie volgende voorstelling wordt, zou je dan kiezen, denk je, voor een live stream-achtig iets of juist live in het theater?
Ligt heel erg aan de tijd waarin we leven, denk ik. Ik weet niet hoe het gaat ontwikkelen met corona. Maar ik denk dat we altijd wel een optie zullen hebben die ook online kan. Dus we zullen daar altijd wel over na blijven denken, denk ik wel. Maar ik moet wel zeggen, volgende voorstelling. Dit concept heeft nog zoveel in zich. Juist omdat het altijd actueel is. En onze sketches veranderen ook. En we maken soms YouTube-filmpjes die echt geënt zijn op het nieuws. Het zijn altijd sketches met veel humor trouwens. Het is even goed om te weten. Het is echt comedy wat we spelen. En met heel veel haastverkledingen en hysterie. En daartussendoor eigenlijk gebruiken we humor dus als een manier om te praten. Het is een hele goede ijsbreker altijd. Nou, dat zullen jullie ook weten.
Het is wel zo dat al die kinderen die deze tijd, zeg maar, meemaken, die worden een soort van hybride opgevoed en opgroeien hybride op. Want ze zijn al heel erg gewend om op YouTube hun informatie te halen en snel. Kijk al niet meer lineair televisie. Dus die zitten niet om 7 uur klaar om hun favoriete programma te kijken. Dat bepalen ze zelf. Ze zijn het al heel erg gewend om vanuit scherm te denken. En ook het scherm overal mee naartoe te nemen en op plekken. Dus op zich, ik denk dat de grootste aanpassingen bij ons zitten. Als we daar iets mee willen doen. En ook in de toekomst. Maar ik denk wel dat je het, op het moment dat het weer open gaat, moet je het en-en gaan doen.
Ja.
Dus je moet en live. Want ook kinderen vinden het live ervaren is toch echt wel anders dan achter zo'n scherm. Dus in een zaal mensen echt ontmoeten. Ik weet het van vroeger ook nog. Bassie en Adriaan. Nou, ik had al die afleveringen gezien. Toen kwamen ze naar Hilversum in het Gooiland. Na weken dat ik ermee bezig was om Bassie en Adriaan in het echt te ontmoeten.
Ja.
En dan dat je daar kwam, zat je in die zaal en daar stonden ze gewoon. En de tekeningen had ik gemaakt. Nou, die mocht je dan aan het einde aan Bassie geven, weet je wel. Als je nu gaat bedenken wat hij met die tekeningen heeft gedaan. Die zal hem gewoon achter in de vuilnisbak weer bij het
gooien. In de kleedkamer.
In de kleedkamer.
Het is ook, denk ik, als je thuis zit achter je scherm, dan zit je in een heel comfortabele ruimte ook. En ik denk dat de kinderen ook wel heel gevoelig daarvoor zijn als ze een theaterzaal inkomen, dat ze dan eigenlijk de safe ground, of hoe zeg je dat? De veilige omstandigheden
zijn gelijk anders.
Precies. Ja, het is, ze zijn misschien kwetsbaarder
in het theater. Ik denk niet per se veilig. Ik denk dat als ze thuis zitten te kijken, dan hebben ze nog zoveel andere prikkels van hun dagelijkse zijn. Dat ze daardoor de boog niet kunnen maken om de concentratie op te brengen om erbij te blijven.
Ja.
En lukt het je in een livestream of een theatervoorstelling bijna niet om de snelheid van schakelen die kinderen hebben wanneer ze naar tv kijken, om die te te pakken.
Nou ja, of je doet het inderdaad, dat je het goed monteert. Ja, ja. Dus met live en beeld. Ja. Dan zou je natuurlijk daar wel een beetje op in kunnen spelen. Ja. Maar wat jij zegt, die spanningsboog, dat klopt heel erg.
Die is heel anders.
Die is heel erg. In de eerste lockdown hebben wij thuis naar school opgezet. Dat was een online basisschool. Mm-hmm. En we hebben toen ook met heel veel specialisten gesproken van die al ver waren met het online lesgeven. En die zeiden al meteen, elke valkuil, al de docenten gaan trappen in dat ze 50 minuten lang les moeten geven. Ja. Terwijl de spanningsboog is ongeveer een derde.
Ja, klopt. Dus je 8 minuten.
Dus je moet lessen van maximaal 20 minuten geven. Ja. Nou ja, dat deden wij ook. Maar dat blijkt dus ook wel. Want die spanningsboog is ook maar 20 minuten tv. En dat weten we ook wel. Want alle kinderseries zijn maximaal 20 minuten. Ja. Ja, en klopt. Voor mij vroeger ook. Ninja Turtles. TikTok was dan korter. Maar, maar al die series die we vroeger keken. Captain Planet en ik ben uit 82. Maar die duurden ook allemaal maar 20 minuten.
Zie jij er goed uit voor je leeftijd?
Ja, goed hè. Ja, dankjewel. Ze dus kunnen ze op de podcast alleen niet zien, jammer genoeg.
Ja, maar moeten ze dan maar aannemen.
Ja, moeten ze maar aannemen.
Nee, dat klopt. Die middelbare schoolvoorstelling die ik speelde, die ben ik toen ook online gaan aanbieden. Omdat scholen toch wel echt iets wilden. Speelde ik ook een uur in plaats van anderhalf en dat met interactie.
Ja, ja, ja.
Dus een half uur spelen, een half uur nog verhalen, nagesprek en verhalen vertellen. En daarom is de online voorstelling van Hemd van je Lijf natuurlijk ook veel anders dan de live voorstelling. Want inderdaad, in het theater heb je gewoon al automatisch een focus door de zwarte doos, door het decor, door
het licht.
Het licht. Het geluid komt daar vandaan, niet uit je Dolby surround set.
Ja, en het feit dat je...
Ja, je kat komt niet de kamer binnenwandelen. Nee. En ook het feit dat broertje kan niet aan je speelgoed zitten.
Dat je daar zit en dat je dus het live gevoel van alles wat ik nu doe, ziet degene daar aan die kant ook die op het podium staat. En dat is gewoon een heel spannend gevoel. En het is volgens mij... En ook wat wij hebben dan met concerten. Je kan een cd van een artiest hebben. Ja. En vind je die vet, dan wil je die gewoon live zien.
Ja. Ja.
Omdat dat een
hele
andere
ervaring. Maar het is toch en-en. En dat is dus zo mooi. Als kinderen al online een website hebben kunnen zien. Of een YouTube-kanaal. Of al iets hebben geknutseld wat bij ons aan de hand is. Ze kunnen een strikje knutselen. Zodat ze tijdens de voorstelling een strikje op kunnen steken. Als ze wat willen zeggen. Weet je, dan leeft het al.
Ja.
En als je dan ook nog live kunt... Ja, dat vergeet je nooit meer. Wat jij met Bassie en Adriaan hebt, ik heb een zeer negatieve ervaring daarmee. Het was alleen maar huilen. Ik moest op de foto met Bassie en Adriaan. Dat wilde ik niet. Maar de grote meneer Cactus Show daarentegen vond ik fantastisch. Ik was hartstikke
blij. Dat is pas een engert.
Nee. Ja, dat wist ik niet. Maar dat hallo, de grappen. Ik ken hem op 2 tieten in een envelop. Nou, ik heb er echt jaren om gelachen. Ja. Ik weet het nog precies. Okay.
Nog steeds briljant.
Misschien moeten we dit voor de verkoop even uit de podcast knippen. Ik weet niet of dit een goed referentiekader is.
Ik heb
voor
het niet
de
zelf verzonnen. Maar die herinnering en wat dat met je doet, ik weet het nog zo goed. Ik denk dat het
het over. Het is televisie. Een kind zit voor de televisie. Ja. En doordat zij naar de televisie gaan. En naar de televisie kijken, gaan ze op een gegeven moment naar theater om hun held te ontmoeten.
Ja.
Maar eigenlijk proberen jullie nu het andersom bij allebei wel. Want de Hermannen hebben heel veel filmpjes die erbij komen bij die voorstelling. En de Hete Brei ook. En zien jullie daar een toekomst in voor theatergezelschappen? Dat je door middel van film veel meer bereik kan hebben, waardoor je ze naar theater krijgt?
Jazeker. Ik denk dat het al heel erg aan de hand is. Want er zijn heel veel YouTubers die eerst op YouTube bekend worden via TikTok en daarna theater ingaan. Ja, mm-hmm. Nou, dat is niet iedereen. Sommige mensen doen dat één seizoen en denken, oh, dat theater is toch niet iets voor mij. Het was eigenlijk een soort verlengde meet and greet.
Ja, ja.
Ze doen echt wel hun best.
En dat is heel erg oké dat het niet iets voor hun is.
Nee, dat is precies. Het is een hartstikke druk
als het
in dat wereldje.
Veel voor de YouTubers is.
Maar sommige mensen die voor sommigen is het wel opeens blijkt het een plek. Hé, hier kan ik inderdaad wat ik met mijn YouTube dingetjes niet kan ik daar wel.
Maar ik bedoel hem dus eigenlijk andersom. Hè? Van kunnen wij als theatermakers meer daar in ons profileren.
Ik denk dat dat moet.
Zeker. Want als je het hebt over laagdrempeligheid, we willen altijd dat er meer kinderen naar theater komen. Überhaupt meer mensen, meer verschillende mensen naar het theater. Dan moet je kijken naar laagdrempeligheid. En in wat jij ook zegt, iedereen loopt de hele dag met zijn scherm te sjouwen. Dus dat is blijkbaar een hele lage drempel om mensen te bereiken. Dus
een paar jaar geleden was natuurlijk al die social content was echt nog een manier om alleen maar zeg maar een PR te doen.
Ja.
Dus in de tijd dat ik met Oeloek bezig was, gebruikten we heel veel Facebook en Facebook ads en gekke kleine filmpjes om mensen naar theater te krijgen. We beloofden ze van alles, weet je wel. We hebben 80 gevulde hoeken mee en iedereen die na afloop krijgt een gevulde hoek. Nou, dat soort dingen. Dat waren allemaal kleine leuke grapjes. Maar nu zie je dat het de content, als je dat ook wat meer serieus aanpakt en er echt afleveringen van maakt tutorials of iets anders geks, dan is het gewoon een verlengde van wat je ook in het theater doet. En dan gaat het voor elkaar werken.
Juist, ja.
En ik denk dat je daar niet meer aan ontkomt. Ik denk dat als je als theatermaker alleen nog maar bezig bent met alleen nog maar theater maken, dat je dan mis je een hele een deel van de mogelijkheden binnen de verschillende media om ook iets te maken. En het hoeft echt niet alleen maar PR te zijn. Je kan ook gewoon iets moois maken, iets leuks online.
En maakt het ook dan de weg vrij om alleen nog maar dit soort voorstellingen te maken? Alleen nog maar livestreams bijvoorbeeld?
Zou ik zonde vinden? Waarom zou je dat doen? Want het is zo mooi om naar theater te gaan.
Bijvoorbeeld een groep is of een maker die zich, waarom niet? Ik bedoel,
ik denk dat het wel dat dit op gaat staan. Ik denk, ik heb de afgelopen tijd, ik mocht gisteren weer naar de bioscoop en ik zag daar een bewerking van Macbeth en dat was zo'n theatrale kunstbewerking van het medium film. Dat is iets wat ik in de afgelopen jaren steeds meer heb gezien. En ik denk dat het medium film zelf dus veel meer hybride gaat worden.
Het is ook veel toegankelijker geworden, film.
Ja, en dat daar dus ik heb wel het idee dat er een hybride filmversie gaat ontstaan tussen mensen die wel een interactie en live willen en niet alles gemonteerd en helemaal uitgedacht, maar dat ze dingen willen laten ontstaan met het medium film. Alleen, ik denk niet dat het theater gaat vervangen.
Nee, precies.
Ik denk dat we daardoor door deze corona wel soort van gedwongen zijn om naar onze kunstvorm te kijken met oké, maar hoe kan het nog meer? En wat wil je nou eigenlijk bereiken? En hoe ga jij dat dan het beste doen?
Ja. Ja.
En voor sommigen is daarin opeens livestream opgestaan als een mogelijkheid.
Ja.
En voor anderen niet.
Ja.
En dat is wel, want dat was me even de stelling was natuurlijk, livestream is van de voorstelling is hoe dan ook een concessie. En dat vind ik wel interessant als vraag, David. Want bij de Hermannen was het echt heel duidelijk dat jij zei tegen mij, ja, maar dat gaat niet, dat kan niet.
Nee.
Dat is zo'n concessie, die zijn we niet bereid om te doen.
Nee, ja, we hebben één variant gedaan, maar die is in het theater met al het licht erop. We hebben wel, Ik heb redelijk wat ervaring in het online spelen van voorstellingen. We hebben er vorig jaar 80 gedaan met andere voorstellingen. Ja. En daar hebben we al heel snel gezegd, oké, de camera is niet, die registreert niet, maar dat is een leerling.
Ja.
Dus alles moet je op die leerling gaan spelen. En wat je natuurlijk heel veel, je gebruikt alle vlakken vaak op het podium. Dus ook over de breedte. Maar bij camera is dat vaak niet zo interessant, want de diepte zie je niet. Dus je moet heel erg veel meer in de diepte gaan werken. Dus voor iemand staat achterop, iemand voorop, waardoor je ze ook focuspools kan maken enzovoorts. Dus we hebben het één keer gedaan met de Hermannen, maar het blijkt gewoon dat we kunnen 4-5 scènes niet doen, omdat er mensen in de zaal aanwezig moeten zijn. Wij spelen een complete marimba op de eerste rij. Als die eerste rij er niet zit, kan je die marimba niet doen.
Marimba
is een heel groot, een heel klein instrument met van die stokjes en van die bolletjes erop. En dan kan je ze op spelen.
Yeah.
Maar dat doen wij met de hele eerste rij.
Okay.
Dus wij pakken 8 kinderen, en die hebben dan zo'n helmpje op. Of niet, hangt er een beetje vanaf wat daar zin in hebben. Met corona hebben ze geen helmpje op, want dat is dan verspreid weer. Maar goed. En dan spelen we live marimba met grote stokken op de eerste rij. Nou, dat gaat niet als je geen eerste rij hebt. Nee. Dat is gewoon een act die valt weg. Ja. Die act kan je
maar
niet
dan
doen.
Heb je het over een registratie zonder publiek.
Ja.
Ja, precies.
Nee, en anders wordt het natuurlijk... Kijk, een registratie is natuurlijk gewoon... Je registreert wat er in de zaal gebeurt.
Yeah.
Of, en als je online gaat, denk ik dat je altijd de vertaalslag moet maken... dat die camera...
Oh, ik begrijp nu wat je bedoelt. Ja.
Dus je, als je die camera, als je dat nou als publiek maakt... Dan kan je ook in de camera door de vierde wand heen...
Ja.
Of eigenlijk door het scherm heen kan je spreken.
Eigenlijk die vorm van de interactie... dat is een vorm van de interactie, toch, die marimba?
Ja.
Die konden jullie niet maken. En dat gold voor al die scènes.
En we hebben nog een paar scènes waarvan je denkt... Ja, we kunnen die vuilniszakjes door de zaal heen gaan. Maar dan moet die camera moet helemaal draaien naar een lege zaal.
Ja.
En dan kinderen die vuilniszakken niet door... Nee, dus dat gaat al... Je hebt zoveel dingen die niet kunnen. Ja. Nou, wij zitten heel erg op de comedy. Nou, wij... 12
timing.
Jaar
heel veel timing.
Dat gaat gewoon niet. Want er zit, Zoom heeft een vertraging. En weet je, de een heeft een snelle internetverbinding. En dan zit er weer een docent te klooien. Die zet de mensen uit en aan. En dat is heel erg gedoe. En de enige keer dat wij het hebben gedaan waarvan we dachten dit ging. Het was in het Veurtheater. Dat was een inhaalvoorstelling. We zouden al spelen. En op het allerlaatste moment zei die school ja... we doen het niet, want corona technisch. En we blijven in de klas. En toen had... Ivor, die ook de registraties veel doet in Nederland, die heeft toen, ik zeg, ja, kan je in ieder geval zorgen dat ze vanuit de klas, dat wij een hele klas kunnen zien. Maak een opstelling, we hebben filmpjes van tevoren gestuurd, zodat wij die hele klas kunnen zien lachen of dat we in ieder geval kunnen reageren.
Ja, dat is heel belangrijk.
Want anders, met cabaret, je timed ook op de zaal. Je maakt met elkaar een soort muziek.
Ja.
En dat gaat niet.
Nee.
Daar is de techniek net even nog te... Nee.
Ja.
Ja.
Merk jij daar een beperking in? Mm-hmm. Merk jij daar een beperking in? Want jij zei net dat je ook veel met comedie werkt.
Ja, zeker. Een voorwaarde is dat je publiek moet zien. Allemaal. Of allemaal. Daarom hebben wij voor Zoom gekozen destijds. En destijds, het klinkt alsof het heel lang geleden is. Het is natuurlijk niet zo, maar er is veel gebeurd. Maar omdat je daar iedereen kon zien. En er is nu wel veranderd op andere platforms. Maar dat moest gewoon. Ik moet iedereen kunnen zien. Want die voorstelling, middelbare schoolvoorstelling, is ook cabaret. Maar daarom zeg ik ook, die online voorstelling van Hemd van je Lijf is eigenlijk een andere voorstelling dan onze live voorstelling. Omdat bepaalde scènes kun je niet online doen. Dus je moet wat anders bedenken.
Ja. Was die vertraging bijvoorbeeld die je bij Zoom hebt, was dat vervelend? Of hebben jullie dat op een bepaalde manier naar je hand gezet? Of maakte dat niet uit?
Nee, we hebben eigenlijk weinig last van gehad.
Oké.
Maar volgens mij is dat ook de manier waarop jullie interactie hebben, is... eigenlijk een rustige interactie.
Ja.
Dus jullie zijn in de sketches zijn jullie van alles aan het doen. Precies. En dan gebeurt er heel veel. En dan is er humor. Daar hoeven ze niet op te reageren. Daar heb je hun impuls niet nodig.
Nee.
En dan is het helemaal terug regroepen. En nou gaan we even...
Precies.
En wat vind je daarvan?
Ja,
en dan is er een gesprek.
Rust, en dan is er een gesprek. Terwijl jullie hebben eigenlijk... De opbouw van een scène, die pakt het publiek mee. En zij geven jullie iets waarop jullie kunnen stapelen.
Ja.
En jullie stapelen
sommige voorstelling. Soms is het ook gewoon heel praktisch. Wij hebben een act waarin we even de geschiedenis van de Tyrannosaurus Rex... of de ontstaan van de mensheid en de aarde en noem het maar op... in schaduwspel doen.
Ja.
Dan zitten we in het decor ergens achter met een lampje... en met heel snel dingen wisselen, met heel veel grapjes... Als wij kunnen letterlijk dan niks zien, de zaal niet. En als we ze ook niet kunnen horen, dan kunnen we ook niet met hun samen timen.
Nee, nee.
Dus dan is het gewoon, wij timen gewoon op onszelf. En dat is leuk, hoop ik. Maar we weten niet hoe het valt of wat dan ook.
En of ze aangehaakt blijven of dat je eigenlijk door moet gaan.
En die check is als, zeg maar, als cabaretier, is dat, weet je wel, dat is de motor.
Ja. Ja.
De lach in de zaal is waarop je timed.
Ja. Zeker.
Ja.
Volgende stelling. Het maken van een livestream heeft veel meer te maken met film dan met theater.
Ja, ik neig naar ja.
Ik heb nog nooit een film gemaakt. Dus de maken van die livestream...
Dat is film.
Dat is dan film. Ja, dat denk ik dan. Maar
en zijn wij theatermakers daar dan wel geschikt voor? Of schoenmaker bij Blijf bij je leest?
Ik denk dat heel veel mensen nog niet geschikt zijn.
Nee, dat was wel even studeren.
Ja.
Ja.
Het is... film is gewoon wel... Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die een filmschool hebben gedaan. En er zijn heel veel mensen die zelf made zijn. Dat kan. Maar ook ik heb 4 jaar lang alles bekeken van wat ik moest weten over film... heb veel kunnen pionieren bij grote bedrijven. Veel regie kunnen doen op film. Veel camera's in mijn eigen hand gehad. Als je al niet eens weet hoe het werkt met licht en geluid. Je kan je leuke hybride camera wel ergens op gaan zetten. Maar dan weet je nog steeds niet hoe het overkomt. En wat de effecten daarvan zijn. Nee. Dus alleen al die ervaring die heel veel makers nog niet hadden. Door opeens van we moeten iets online doen. Ja. Dat heeft even tijd nodig.
Ja. Ja, je hebt echt even tijd nodig om te studeren.
Om te studeren. Ja. Het is echt even leren. En
dus je kunt niet gelijk die schakel maken.
En vaak hebben mensen de spullen al niet eens. Want we denken altijd van, we gooien er een camera op. Maar dan blijkt toch dat je een heleboel licht nodig hebt om het een beetje fatsoenlijk over te brengen.
En dat je dus nu ook al zit met livestreams. Dat je in het begin zei, dan zetten we een camera erop en dan gaan we livestreamen. Toen werd het al na 2. En nu heb je het over minimaal 5 camera's. Anders komt het niet over. Klopt. Daarin hebben we al zo'n stap gemaakt.
En dus een technicus die live moet schakelen. Ja.
En een geluidsman die dat geluid, want die heb ik ook zo vaak meegemaakt.
Het is wel veel duurder. Dan theater maken.
Ja, omdat je het nu opeens allemaal zelf moet hebben. Maar normaal gaan we natuurlijk naar theater. En dan kom je met je busje en je spulletjes. Ja. En dan, weet je, alles hangt er al. Er hangt een goed geluidssysteem.
Ja,
het licht is er allemaal. Je technicus bouwt de hele dag op.
Ja.
En dan gaan wij s'avonds of overdag gaan we dan zo'n voorstelling spelen. En nu bij zo'n live ding moet je moet een studio hebben. Je moet licht hebben.
Ja.
Je moet green screen waar je het net over had. Al die dingen moet je maar net even hebben.
Ja.
Klopt. Ja, je slaat natuurlijk eigenlijk gewoon het theater over die je gewoon lichten in huis
iedereen
heeft.
Maakt zijn eigen kleine mini-studio's.
Ik had op een gegeven moment geen slaapkamer meer.
Lijkt me lastig.
Ik had een hoekje in mijn woonkamer gemaakt, het is genoeg ruimte. Maar mijn slaapkamer was mijn studio geworden, omdat ik gek werd van al die spullen die de hele tijd in mijn woonkamer stonden. Ja. Ik had het gevoel dat ik in mijn werk woonde.
Ja.
Dus toen heb ik op een gegeven moment besloten, dan maar geen slaapkamer, maar een werkplek.
Ja.
Zo deden we dat. Ik denk dat heel veel makers...
Wat was de stelling dan? Nou,
dat een livestream heeft meer te maken met film dan met theater.
Toch wel.
Ja, denk ik
wat ik ook wel opvallend vind, is dat je ook qua spel echt eigenlijk wel een stap moet doen. En dat sommige vormen van spel en sommige mensen die waanzinnig zijn in een zaal, dat die niet per se waanzinnig zijn in een livestream. En dat je daar dus ook, dat echt ook iets anders vraagt.
Ja.
En dat ik daardoor ook als mensen zeggen, kijk er doorheen. Bij een registratie denk ik altijd heel vaak, volgens mij kijk je er niet doorheen.
Nee, dat is gewoon echt lastig.
Ja.
Je kijkt er gewoon heel vaak niet doorheen.
Nee.
Camera acteren is ook echt iets anders dan theater acteren. Ja. Het heeft gewoon echt andere methodes en andere...
En dat is ook het wel... al het cabaretgeweld, wat we kennen op Netflix... en er zoveel comedians op. En dat is een registratie van de zaal. Dus dan hoor je de zaal meelachen.
Ja, precies.
Maar die mensen spelen allemaal niet op de camera. Die spelen gewoon op de zaal. Ja. En de camera's registreren dat.
Ja.
En daarvan vind ik altijd al... Dit is echt de helft.
Ja.
Van als je in de zaal bij een Theo Maas of een Mark-Marie Huibrechts... Ja. Noem het maar op.
Ja.
Ja.
Nou, die van Micha Wertheim heeft afgelopen jaar een Zoom-versie gedaan... van zijn cabaretvoorstelling. Maar of niet een Zoom-versie, hij heeft gewoon een livestream...
Ja.
Cabaret
Micha Wertheim, voor de zoveelste keer heb je die voorstelling gezien? Dat hij zichzelf ergens, dat hij die hele voorstelling begint te herhalen, maar dat eigenlijk het eerste deel op zijn plek valt in het tweede deel. Dus geloof ik de vierde van Micha Wertheim. Nou, die heb ik ook live, of die heb ik live gezien in de zaal. En toen was ik echt gewoon, ik maak hier iets mee, weet je wel. En ik zag het op de televisie en denk ik, je voelt niet, je kan niet in de zaal thuis voelen wat je in de zaal voelt op dat moment. Dat je het, tuurlijk is het ook omdat ik het al wist wat er zou gaan komen, dat je dan denkt, ik heb misschien wel te veel voorkennis, maar
Ik vond deze, hij had hem dus, hij heeft echt er eentje gemaakt voor.
Speelt met medium ook.
Ja. En hij het spelen met de verwachting. Van jou als publiek en wat het met jou doet... en hoe jij zou reageren als publiek... dat doet hij in zijn theatervoorstelling en dat deed hij daar ook. Ja. En dat was wel dat ik echt dacht,
dit is echt dit heel werkt. Dit werkt ja. echt ja. te gek.
Ja, ja maar dan gebruik je het dus al iets extra's wat je ja. kunt toevoegen ja. aan wat je maakt.
Ja. ja, en we hadden het net over, het is dus altijd een concessie. En het is alleen maar een concessie als je vertrekt vanuit dat die voorstelling moet blijven.
Ja, precies.
Terwijl als je de focus gaat leggen op wat wil ik teweeg brengen bij mijn publiek,
ja.
mm-hmm. met en welk verhaal heb ik te vertellen ja. en hoe ga ik dat vertellen, dan kan je met livestream en dan kan je met video echt iets heel vets ja. doen. Maar je moet wel bereid zijn.
Die vertaalslag
zijn,
ja, moet je ja, maken. Ja, echt, ja.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Het kan niet zo blijven nee. zoals het was. Nee.
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 Volgende stelling. Een jeugdtheatervoorstelling moet voor iedereen te begrijpen zijn.
En met iedereen heb je het dan over verschillende leeftijdscategorieën? Verschillende culturen?
Maakt het verschil voor jou?
Nee, ik weet niet. Moet voor
nou,
iedereen...
laten we zeggen dat als het een 6-plus voorstelling is, dat het voor iedereen vanaf 6 jaar te begrijpen moet yeah. zijn.
Ik denk dat... als ik het zou maken, zou ik denken... het grootste gedeelte moet dan voor die doelgroep te begrijpen zijn. Maar niet alles.
Ja,
dat hoeft niet.
Ik zou ook zeggen ja, maar ik kan natuurlijk niet garanderen dat ook iedereen het dan begrijpt.
Nee.
Dus het vertrekpunt is wel dat ik vind dat het zo zou moeten. En dan zijn er altijd wel dingetjes waarvan ik denk, oh ja... als de helft van de zaal dit meekrijgt, vind ik het al leuk.
Precies.
Ik bedoel, dat was met de grappen die we maakten ook wel eens. Ik dacht, oh, dit gaat niet iedereen pikken en ook niet overal. En we merkten nog wel eens verschil in waar je speelt in Nederland.
Hey, en jullie maken allebei cabaret. Moet iedereen het altijd dan dus allemaal leuk vinden? Want misschien is dat het meer ook begrijpen en leuk of grappig vinden.
Nee. Nee. Het is wel bij ons is de motor van de voorstelling is we maken grappen. Dat is ook waar ons hart ligt. Maar we vinden een grapje om het grapje vinden we nooit echt leuk. Dus er moet altijd spel onder zitten of er moet altijd een probleem zijn. Dus we spelen heel erg met elkaar. En ook met de creativiteit in het decor en zo. Dus het moet altijd iets meer zijn dan alleen een grap. Want dan wordt het een mop of een grapje.
Ja, precies. Maar iedereen heeft toch een ander gevoel voor humor? Dus je kunt als maker toch niet zorgen, als we het over je tweede vraag hebben, moet iedereen het leuk vinden? Nee, je maakt als maker, dit is de humor waar wij op inzetten, wat wij willen maken, die wij willen maken. En sommige mensen vinden het grappig, sommige mensen niet. Net als dat je verschillende cabaretiers leuk vindt, toch?
Ja.
Want anders dan, als je dat gaat willen, dat iedereen het leuk vindt, dan... maak je geen statement meer.
Ja.
Wat dan? Dat is toch heel moeilijk.
We hebben wel dat we grappen of stukken tekst of vormpjes of zo dat we zeggen van oké, dit is nodig voor de voorstelling en dit hebben we zo bedacht en dat is nodig voor de voorstelling. Mm. Dan hebben we nog een paar die zijn echt voor de zaal. Want we weten, ja, dit is altijd lach als Jan Tijn zijn harsen stoot ergens tegenaan.
Precies.
En dat is ook fijn voor het ritme.
En wel Jan-Tijn en niet David.
Nee, dat past
dat
niet
is veel
mij.
Minder grappig.
Nee. Jan-Tijn,
als hij zichzelf pijn doet,
ja,
dat is echt humor.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk?
Dat is wel typisch, want dat heb ik met Jury. Die is er ook niet.
En die moet ook altijd wel iets...
Die liggen nou in de lappenmand, omdat ze zich zo vaak...
Precies, wij konden hier zijn, omdat we niks gebroken hadden.
Nee, maar dan weten we, dat is voor leuk voor de voorstelling, dat is voor het ritme en om de boel op gang te houden, weet je. Die zijn er. Dus je hebt ze voor de voorstelling en je hebt ze voor de motor. En je hebt ze ook nog wel eens dat je denkt, ja, dit vinden wij gewoon heel erg belangrijk, heel erg leuk. En in die categorie zitten er ook wel eens een paar waarvan je denkt, ja... die kunnen we ook wel skippen, want...
Yeah.
Nee, die moet je niet skippen.
Ja, maar dan gaat het ook om spel.
Doen wij wel, hoor.
Dat is dan weer spelplezier.
Ik merk dat heel vaak. Ik zit heel vaak in dan een voorstelling bij gezelschappen... dat ergens een moment komt, of meerdere... dat je alleen Karin Banning heel hard hoort lachen op dat moment.
Ja.
Zeker als ik bij een schoolvoorstelling ben, want dan heb je het helemaal. Dat als je een schoolvoorstelling hebt, dus een hele bak met kinderen... die snappen... de volwassen grapjes niet. Nee. En de juffen en meesters soms niet allemaal... die zijn niet allemaal even...
Of ze zijn toetsen aan het nakijken.
Ja, ze zijn niet aan het opletten. En dan hoor je mij heel hard lachen. En dan zie ik ook heel vaak dan het gezelschap zo van... Yes, hij werkt wel.
In ieder geval bij één.
En daarvoor doen we het. Voor die ene.
Die heb je ook wel. Maar soms heb je ook wel eens grappen waarvan je denkt... Ja, die hebben we toen bedacht. En die, ze doen het niet bij het publiek. Ze hebben de voorstelling heeft het niet nodig. Voor ons was die aan het begin leuk, maar...
Maar hou je hem er dan uit?
Kill Your Darlings
is gewoon wel...
Ja,
dan hou je hem eruit, toch?
Ja,
het moet wel een functie hebben.
Hey, volgende.
Ja.
Bij jeugdtheater moet je altijd iets leren.
Nou, nee.
Nee, maar ik denk dat het vanzelf gaat.
Nee,
je moet niet
iets leren, maar het zou leuk zijn als dat vanzelf gebeurt.
Ja.
David, ik merk dat je hier een beetje boos van wordt van deze studie.
Verontwaardigd.
Je ziet mijn houding helemaal zo.
Ik zie een ader ontstaan op je voorhoofd.
Maar dat komt een beetje door de aversie die ik daar ooit een beetje tegen heb gekregen.
Vertel.
Ja? Dat het allemaal een vingertje moest hebben.
Ik vind het heel herkenbaar. Dus vertel.
Wat vind je herkenbaar?
Nou, die aversie van ik vind voorstellingen die heel erg met een opgeheven vingertje zeggen, vertellen hoe de wereld in elkaar steekt of vertellen hoe je je zou moeten gedragen of dat. Maar nu ben ik I'm stealing your
maar
thunder.
Maar dat is belerend en leren van een voorstelling is volgens mij breder.
Mm-hmm. Dus vertel eens, wat verschil?
Belerend is, het zit zo en zo en zo en je moet het zo en zo doen. En een voorstelling waar je van leert, volgens mij elke voorstelling leer je iets van je, want je ziet iets nieuws. En je gaat naar het theater en je zit met z'n allen in een ervaring. Dus dat gebeurt vanzelf. En als je het over een onderwerp hebt waar je dan misschien iets over wil leren, je publiek iets over wil leren, dan moet je denk ik, zoals ik er tegenaan kijk, als maker heel alert zijn op je eigen visie. Hoe kijk ik er nou tegenaan? En hoeveel ruimte geef ik nog voor eigen interpretatie? Ik denk dat kunst, denk ik, geeft stof tot nadenken. Terwijl als je zegt, zo is het, geeft misschien ook wel stof tot nadenken. Dan kun je heel erg boos worden en zeggen, dat is helemaal niet zo. Maar misschien is dat een minder fijne manier om je publiek iets te leren dan gewoon iets ter discussie stellen en verschillende kanten van een verhaal laten zien.
Ja, ik zit heel erg op een tweesporenbeleid, denk ik. Ik vind wat jij zegt, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk volgens mij als je gewoon een goede mooie voorstelling maakt waar je niet per se dat vingertje hebt, dan gaat het vanzelf. De ervaring daarvan daar zijn. Wat je tot je krijgt, dat levert volgens mij altijd wel iets op. Een ervaring, dat mag ook boosheid zijn of een emotie. Dat laten we dat alsjeblieft niet altijd maar zelf bepalen als maker. Hoe je erop reageert. Maar ik denk wel dat je een beetje richting mag geven als maker. Van ja, dit is wel een beetje de bedoeling van wat we hadden bedacht. En dat dat zo overkomt. En waarom ik een beetje zo'n adertje kreeg, denk ik. Was ook wel een van de redenen waarom we de Hermannen zijn begonnen. Want ik wilde iets doen met duurzaamheid. En één, omdat ik het een spannend onderwerp vind. En voor de jeugd, omdat ik denk, dat is een groot probleem, een wereldwijd probleem. En als je jongeren alleen nog maar voorschotelt hoe gevaarlijk en eng en hoe problematisch het allemaal is in de wereld. Ik denk dat verlammend werkt. Laat dat maar bij de volwassenen. Laat die maar zich zorgen maken. En laten we nou zorgen dat we de jeugd en de jongeren kijken of we ze zo creatief kunnen bewegen dat ze op een andere manier met hun omgeving omgaan.
Ja.
Ik denk een stuk of 10-12 voorstellingen gezien die in dat onderwerp zaten. Gewoon om eens te kijken van wat is er. Ja. En heel veel dingen waren was toch gewoon een zwevend stukje doek met muziek en mensen die eromheen dansten. En toen dacht ik, dit is zo vrij een interpretatie. Dit had ook over totaal iets anders kunnen gaan.
Ja.
Hartstikke mooi. En jullie hebben er hartstikke hard voor gerepeteerd. Mooie voorstelling, maar het zegt mij, en wat ik toen ook zag, de kinderen in de zaal, bewoog het niet tot iets waarvan ik dacht van... hey, we kunnen proberen... kijk nou eens een andere manier naar de wereld.
Ja. Maar dat gaat over visie. Dat gaat over je Zeker. Premissen.
Ja, maar dat is wel de vraag van... Ja. Moeten we iets belerends doen? Ja, aan de ene kant denk ik nee. Want we hebben die vrijheid moet je aan het publiek laten. Of je er iets van hebt opgestoken. Maar je mag denk als maker wel... staan voor wat de bedoeling is. Want dat is volgens mij de urgentie van waarom je iets wil maken.
Ja, ik ben het helemaal mee eens met één toevoeging. Dat ik vind dat je als jeugdtheatermaker in ieder geval wel de verantwoordelijkheid hebt om na te denken over wat je zegt in je voorstelling. Ja. En dat dus de andere kant op zit. Jij zegt het zet altijd aan, stoft kunst zet aan tot nadenken. Ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dus ik vind eigenlijk in elke voorstelling. Ga je iets leren over jezelf, over de wereld? Ja. Of alleen al dat het is... ik zit in een zaal en als het zwart is... kan ik dat verhaal beter volgen. Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Oh, wat was het spannend. Dat kan ook. Het is allemaal iets leren. Maar ik vind het wel echt de verantwoordelijkheid van een maker... om ook bijvoorbeeld als je jeugdtheater maakt... Je moet gewoon niet in die voorstelling dan fysiek geweld verheerlijken of zo.
Nee.
En dat gebeurt af en toe ook.
Maar dan hebben we het over moraal.
Nou, niet per se het moraal, maar onder de noemer kunst soms niet duidelijk genoeg zijn dat je bepaalde dingen bevraagt of zo. Of dat je een spiegel voor wilt hangen, waardoor je soms... En daarin is dat is in jeugdtheater minder, maar dat is jullie werken ook allebei in jongerentheater. In jongerentheater is dat veel risicovoller. Ja. Want soms kan je gewoon dingen... kan je iets neerleggen bij je publiek... waar je eigenlijk misschien een beetje de verkeerde kant op...
Het is een verantwoordelijkheid.
Ja.
Ja, zeker. Dat podium is iets prachtigs... En een heel krachtig medium. Maar daar komt ook een verantwoordelijkheid bij kijken. En die moet je als maker heel serieus nemen.
Ja.
En je moet dus je huiswerk hebben gedaan. Ja. En je onderzoek. En jezelf bevragen.
Ja.
En dan kun je de vertaalslag maken naar humor. En er iets leuks van maken. Maar daaronder... Humor is... Daar zit zoveel laag onder. Wat jij ook zegt, anders is het een mop.
Ja.
Nee, die humor die heeft een functie. Dat verhaal dat heeft een functie, omdat je daarover na hebt gedacht.
Nou, je ziet nu met... Want dit gaat natuurlijk ook, zeg maar, jeugdtheater voor bijvoorbeeld voor middelbare scholieren. Nu we net The Voice, de rel met The Voice hebben.
Ja.
En de voorstellingen over seksualiteit weer heel erg urgent zeg maar aan het licht komen. Die waren al urgent en die worden ook gespeeld. En wij hebben ook zo'n voorstelling die over seksualiteit en grenzen stellen. En daar hebben wij ook gezegd van de verantwoordelijkheid, zeg maar, over hoe je dat brengt. Mm-hmm. Wat je vertelt, ook de inhoud. En ook hoe je dat gesprek na afloop doet.
Yep.
En bijvoorbeeld in middelbare scholen beperkt zich de bijvoorbeeld over seksualiteit heel erg tot het biologische en het fysieke. Hè? Dus zo heb je seks met elkaar. Dit is hoe het mannelijke en vrouwelijke lichaam werkt. En zo doe je een condoom om een bezemsteel. En daarmee is de kous af. Ja. Terwijl juist het sociale en emotionele aspect wordt daar vaak overgeslagen. Terwijl dat is natuurlijk een hele lastige verantwoordelijkheid. Want daar zien we als we in de voorstelling zeggen... ja, seks is ook lekker. Dan zie je docent echt zo een kopje thee uitspreken. Wacht even. Wij nemen die verantwoordelijkheid om dat te zeggen... en om daar het gesprek over aan te gaan. Terwijl het is... Dus dat is inderdaad heel erg belangrijk... dat je wel voelt en weet dat wat je staat te doen... en wat je gaat vertellen... dat je inderdaad dat je daar genoeg achtergrond voor hebt... dat je daar genoeg in hebt verdiept... dat je weet wat je zegt... dat je geen onzin zit te verkondigen.
Ja, dat je ook weet dat je die reactie uit gaat lokken... en hoe gaan we daar dan het gesprek over voeren?
Ja,
ik vind het een heel belangrijk besef van... hier stellen wij van... bij jeugdtheater moet er iets leren zijn... maar ik denk dat het is... Als jeugdtheatermaker moet je je beseffen hoeveel je meegeeft en
wat
en dat je altijd iets achterlaat en iets leert. En dat wat dat is wat je leert, dat je daarin wel nagedacht hebt over wat je een kind mee wil geven.
Ja, zeker.
Ja.
En dat je daar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hebt.
Ik denk wel dat, dan draai ik het even om, ik denk dat theater een superkrachtig middel is om iets te leren aan iemand anders. Want nou, de voorstelling... We komen op een school, we werken misschien een uur, anderhalf uur met een groep. Een jaar later weten ze het nog.
Ja.
Het blijft zo hangen, het maakt zo'n indruk. En zelfs al sta je niet in een theater, maar gewoon in een klaslokaal of wat dan ook.
Ik weet echt nog, in mijn puberteit heb ik een voorstelling gezien. Toen van, volgens mij was Rotterdams Lef. En dat was die voorstelling heeft zoveel impact gemaakt. Het ging over kinderprostitutie en over Afrika. De meisjes van Hoboken was het, geloof ik. Maar ik was een volledige puber. Ik was alleen maar met mezelf bezig. Ik was alleen maar bezig met mijn vrienden. En met stoer doen en met roken. En met sociale verhoudingen en zo. Ja. En daar zat ik in een theater. Niet in een theaterzaal. Ik zat gewoon in die aula. Mijn dagelijkse aula. En opeens besefte ik... Hey, er is een wereld... Hey, die kinderen, die jongeren die in Afrika wonen, die nu prostitutie, kindersoldaten, dit bestaat. Oh, wacht. Ja. Ik ben onderdeel. Oh, wacht. Misschien maakt het uit wat er in mijn politiek gebeurt. En dat ik toen ben me pas gaan verhouden tot de maatschappij. Ja. En dat heeft zoveel met mij gedaan. Los van het feit dat het een van de redenen is waarom ik in de theatersector terecht ben gekomen. Mm. Maar het is ook gewoon, het heeft voor mij een soort mijn puber oogkleppen weggehaald. En gedacht, ik denk 14, 15.
Ja.
Ik zat volgens mij in de tweede van de HAVO, misschien de derde. Maar volgens mij de tweede,
We moeten een beetje richting een einde gaan alweer. Er is nog één stelling, dus dat hebben we goed uitgedokterd, dit.
Ja.
De laatste stelling. Als onze voltallige regering als kind regelmatig naar een jeugdtheatervoorstelling was gegaan, dan... ... Eigenlijk is het geen stelling, maar moeten jullie hem aanvullen? Dus
nou, dan hadden ze in ieder geval de urgentie gevoeld van het cultuurlandschap. Dat dat belangrijk is, dat dat in stand wordt gehouden en dat het eigenlijk veel meer... ingezet moet worden. En dan misschien overkoepelt dat een beetje de vorige stellingen.
Hoe bedoel je ingezet?
Nou ja, dat je dus er veel meer gebruik van kan maken. Dat het niet alleen maar het avondje uit is. Ja. Of dit is leuk om een keer naartoe te gaan. En op de zondagmiddag ik drop mijn kind bij het theater. Ga zelf boodschappen doen. Handig tijd. Dat het echt iets is waar je wat aan hebt als jongere. Eén, omdat je ook met mensen in de zaal zit... wat misschien wel gelijkgestemden zijn. Of dat je met onderwerpen in aanraking komt... waar je misschien thuis wat minder makkelijk over praat, bijvoorbeeld. Ja.
Het is zo moeilijk uit te leggen... wat de urgentie van theater of kunst in een bredere vorm is. Als je dat niet zelf hebt meegemaakt... dan snap ik dat je dat niet voelt en niet doorvoert in je beleid. Omdat het is niet te meten. En ja, dat raakt mij echt. Dat omdat iets niet te meten is... het dus blijkbaar niet belangrijk is.
Nou, zou het niet? Zou het misschien wel te meten zijn als ze nou eens een onderzoek zouden gaan doen naar mensen.
Is het
die...
wel eens gemeten?
Nee, dat denk ik niet. Ja. Ik denk als je gewoon een onderzoek doet naar mensen die wel een hele leven met theater bezig zijn of geconfronteerd zijn. En mensen die dat niet hebben.
Yeah.
Als die nou aan het einde, zeg maar als ze 25 zijn, een vragenlijst moeten invullen, 100 vragen. Kijken wie er meer empathisch vermogen heeft. Of inlevingsvermogen tot een ander.
Ik vraag me af of dat iets uit gaat halen. In principe kan ik me voorstellen dat er tal van onderzoeken liggen. Bijvoorbeeld als het gaat om dat kinderen... gedegen onderwijs krijgen bijvoorbeeld. Maar dat is ook iets waarop uitvoerig is bezuinigd natuurlijk de afgelopen jaren.
Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat maakt wel uit. Ik denk ook wel dat het meetbaar is, alleen dat het niet...
Ja.
Dus.
Ik vermoed dat het een verschil had gemaakt, als dit het geval is. Maar misschien zeggen alle politici wel, maar wij gingen vroeger wel regelmatig naar jeugdtheater. Ja, dat weet ik niet. Ik heb het ze niet gevraagd. Dus dat weet ik niet. Maar ik vermoed dat het wel
een
gunstig effect zou hebben.
Als je naar de demografische bezetting van een zaal... van een gemiddelde theateravond.
Ja, mooi.
Ja, mooi.
Sta ervoor.
Nou, dan heb je in de grote steden zitten de studenten. En dan buiten de grote steden zitten dan vooral mensen die met de FUT, als, dat bestaat niet meer, maar in ieder geval, waarbij de kinderen het huis uit zijn en die avondjes vrij weer hebben. En eigenlijk zeg maar wat tussen de 30 en de 45 zitten veel minder in de zalen, omdat die bezig zijn met carrière, kleine kindjes. En volgens mij zijn dat ook wel een beetje de mensen die in de politiek nu zitten, dus die hebben ook minder tijd of zo. Of tenminste, dat was mijn ervaring met de Oeloek altijd. Van ja, in de steden zitten de studenten en buiten de steden zitten de grijze bolletjes. En die gaan naar alles toe. En dat zijn heel lief en goed publiek allemaal. Maar
nee, kijk, je raakt je publiek kwijt. Hè? We hebben, als je gaat kijken naar wie er in de zalen zit, dan heb je heel veel jongeren die in aanraking komen met theater. En kinderen natuurlijk. Mm-hmm. En ergens in de studententijd gaan ze het proberen. Dat is meestal cabaret. Cabaret is leuk. Ja. Is geen theater. Ja. Dat is om voor te lachen. Dus daar ga je wel heen. Maar het zware theater, daar ga je niet heen. Dat is niks voor jou. Tenzij je een
kunstopleiding doet.
Precies. Dan wel, maar anders niet. En je merkt dat zodra mensen kinderen krijgen, dan gaan ze weer naar het theater. Dan zijn ze weer bereid om naar kunst te gaan kijken en om hun kinderen mee te nemen. Maar wat er op dit moment gewoon de afgelopen jaren is gebeurd, omdat we zo zijn gaan kwantificeren op bezoekersaantallen en op publieksinkomsten, is dat theaters moesten veel commerciëler gaan programmeren. Moesten Bassie en Adriaan neer gaan zetten, omdat dan die zaal voor
zat. Terwijl die helemaal niet meer samenwerken.
Nee, die willen echt niet meer samenwerken. Die komen ook niet meer. Die kan je niet meer programmeren. Maar daardoor zijn heel veel ouders, hun eerste culturele ervaring was weer iets met hun kinderen. Mm-hmm. Maar was iets heel meestal commercieels en eigenlijk niet tot de verbeelding sprekend. En met niet die gelaagdheid waar wij het wel over hebben gehad ook. Mm-hmm. En die heb je dus niet binnengehaald als nieuwe kunstliefhebber.
Maar dat is toch ook waar het kan beginnen bij commercieel theater. Ik vind dat niet per se een iets negatiefs. Ik vind namelijk dat je publiek, als maker, is het ook jouw verantwoordelijkheid om je publiek te vinden. En ik zie wel het voordeel van commercieel theater, omdat dan ben je in ieder geval in dat theater geweest. En is de stap naar ander theater kleiner.
Mits de theaterervaring daadwerkelijk een meerwaarde heeft gehad als een theaterervaring. Mm-hmm. En over het algemeen, wat ik heb ervaren bij de theaterervaringen, wanneer het gaat om jeugdtheater, dus bij jeugdtheater krijg je een nieuw publiek. Yeah. Maar als het echt heel erg volwassenen in een heel groot pak is, die op een cd theater nadoen, dan is de ouder op dat moment afgehaakt als is het niks. Maar het kind geniet er wel van. Maar de ouder gaat erheen om voor de ervaring van het kind. En de volgende keer kunnen we net zo goed naar de dierentuin gaan.
Het is een attractie.
Het is een attractie.
Ja, ik snap nu wat je wil.
En daar zit een meerwaarde in. Daar kunnen we stappen zetten met elkaar. Door daar bij dat nieuwe publiek weer te beginnen.
Ja.
En ze weer te betoveren. Dus dat we veel meer theater neerzetten voor kinderen die geschikt zijn voor volwassenen. Dat volwassenen ook weer betoverd worden. Want dan komen de 30-plussers en de 40-plussers de volgende keer dat ze denken, oh, maar dan wil ik ook wel daar eens een keer gaan kijken, want ik heb zo'n toffe
ervaring
gehad. En
misschien ook alweer een vast onderdeel maken gewoon van het onderwijs. Dus gewoon één keer in de maand dat er een voorstelling, al is het in die plaatselijke gymzaal is, dat je daar met je klas sowieso naartoe gaat. Dat je een manier van verhalen vertellen ook weer tot je krijgt. Ja. Net zoals de muzieklessen, die zijn ook allemaal afgeschaft. Hè, de afgelopen, je hoeft geen muziekles te geven. Ja. Kinderen krijgen gewoon geen muziekles meer. Ja. Ik vind het echt absurd.
Ja. Ja.
Hoe kan je dat nou doen? Je kan toch niet alleen maar hoofdmensen gaan opleiden? Je kan mensen die alleen maar toetsen kunnen maken. En daar word ik echt giftig van. Dat je al dat soort andere manieren van nadenken, van voelen. Je slaat gewoon hele stukken uit mensen hun jeugd weg door die kinderen niet meer mee te confronteren.
Ja, maar er zijn ook wel veel scholen die dat wel daar wel heel erg op inzetten. En er is wel, zijn
maar
ook
het wordt niet
op
meer, het zit niet meer in het beleid. Dus het wordt niet meer het wordt niet standaard gefinancierd. Dus is geen potje bijvoorbeeld voor muziekles. Je hoeft geen muziekles te geven. Als je het
moet onderdeel zijn.
Gym en elke dag beweging. Waarom beginnen we niet elke dag een uur met beweging? Mm-hmm.
Ja, omdat er andere dingen blijkbaar prioriteit.
Ja, dat zeg ik. We zijn allemaal bezig. Ja. Oh, dus we moeten allemaal naar het Atheneum straks. Ja. Hou op. Ja. Weet je, we hebben te weinig metselaars, we hebben te weinig timmermannen.
Ik denk dat als onze voltallige regering als kind regelmatig naar een jeugdtheatervoorstelling was geweest, dan zouden we niet alleen maar met elkaar onderweg zijn naar het Atheneum en het wetenschappelijk onderwijs. Mm. En dan zouden we veel meer waardering hebben voor met je handen bezig zijn en met elkaar bezig zijn en verbinding bezig zijn.
Ja, die hiërarchie, die moet eruit.
Ja.
Misschien een iets meer gebalanceerde maatschappij.
Ja.
We moeten hem afsluiten.
Jammer.
Tenzij er dingen zijn die jullie heel graag nog willen zeggen nu. Maar volgens mij denk ik dat het goed is om nu af te sluiten.
Ja.
Mag ik jullie heel erg bedanken voor het komen.
Ja, jullie ook.
David Meijer van de Hermannen zat hier. En Marienke van Ten Heide van De Hete Brei.
Ja. Allebei dus met de nieuwe voorstelling op de presentatiedag op 17 februari te zien. Mm. Waar ik heel blij ben, want ik heb ze namelijk ook allebei nog nooit live zien spelen. Dus super spannend.
Ja.
Leuk.
En we gaan ons daar op verheugen op het niet digitale, maar op het live.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Doei.
Doeg.
Dit was een Bakkie bij Bannink. Bedankt voor het luisteren.
Je kan ons volgen op Spotify, iTunes of een andere podcast-app.
Heb je ervan genoten? Laat het ons vooral weten.
In de comments of op de socials van Bureau Bannink.
Doei. Doeg.